Daarom haatte ik dit leven, zei Salomo. En daarna krijgen wij degene die meer is en was dan Salomo. En die sloot daarbij aan in Lucas hoofdstuk 14. Lucas 14, vers 26, waar de Heer zich keert tot de scharen, staat er, en zegt, Lucas 14, vers 26, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Als u streeft naar discipelschap, dat woord heb ik op latere leeftijd alsnog geleerd, het woord wel te verstaan. Discipelschap, ik heb het dus opgezocht in de Bijbel. Dat was zoeken, zeg. Maar vooruit, hè. Komt niet voor, namelijk. Discipelschap. Titel van heel wat boeken, discipelschap. Maar we zijn er gewoon mee klaar. Als je discipel wil zijn van de Heer Jezus Christus, moet je haten vader, moeder, vrouw, kinderen, broeders en zusters. Kortom, alles wat in evangelische kring verboden is, dat moet je dan doen. Staat er ongeveer, hè? Indien iemand tot mij komt en niet haat. Ik heb u al gezegd, dat woord haten in modern Nederlands is veel sterker dan in de Bijbel zelf. Maar het betekent wel degelijk ten achter stellen. Onder het motto, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Werd Esau dan niet gezegend? Ja, wis en waarachtig wel. Dan kreeg u de een na hoogste zegen van de twee trouwens. He? Maar hij werd wel gezegend. Zie? Men zou haten ten achter stellen. Wij zouden niet primair gericht zijn op vader, moeder, vrouw, kinderen, broeders en zusters, hoewel er heel wat over te zeggen zou zijn in de Bijbel. Maar er staat, wij zouden en haten, wij zouden ook ons eigen leven haten, staat. Daarom haatte ik dit leven, zei Salomo. Want als men dat niet doet, kan men zijn discipel niet zijn. Als men de Heer wil volgen, betekent het dat die Heer de eerste plaats in onze levens zou innemen. Ten koste van alles. Dan zegt u, dat vind ik een zwaar kruis om te dragen. Dan zeg ik, ja, dat staat er ook. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is een kruis om te dragen. De Bijbel leert ons niet dat wij een gemakkelijk leven zouden hebben of zo. En leert zeker niet dat wij zouden leven volgens de hoogste normen van de oude mens of de oude natuur of wat dan ook. Ik zeg niet dat die normen niet hoog zijn. Ik zeg alleen dat ze tot geen verhouding, in geen verhouding staan tot onze relatie tot de Heer. Wij zouden de Heer dienen. En dit is niet maar één tekst. Ik heb er altijd wat problemen mee om ze allemaal te noemen, maar ik ben altijd geneigd dat toch te doen. Al die schriftplaatsen waar exact hetzelfde staat. Hè? Niet alleen hier in Matthäus, ook in Marcus en ook in Lucas. Het wordt en Johannes trouwens ook. Het wordt herhaald bij meerdere gelegenheden. En ik sla eerst maar even terug dan naar Matthäus 10. Het is niet maar een incidentele Bijbelse gedachte, maar het is de basis voor het volmaakte leven, voor het leven van Christus in ons namelijk. En in Matthäus 10, vers 39, lezen wij in wezen precies hetzelfde, maar het gaat er juist om dat het herhaald wordt. Zie? Daar staat in vers 38 van Matthäus 10, nou ja, vers 37 dan. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mens niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Waarbij het woord ziel in de eerste plaats synoniem is voor leven. Daar hebben we het immers over leven, volmaakt leven of onvolmaakt leven. Maar wie zijn leven vindt, een ziel is het woord niet voor leven als zodanig. Ik zou het eens plechtig zeggen, niet voor leven intensief, maar voor leven extensief. Niet voor het leven als zodanig, maar voor het praktische leven naar buiten toe. De levenswandel, dat is wat ziel is. En er staat, wie dat vindt, zal verliezen. Wat? Ja, dat leven, ik bedoel, hij raakt het kwijt. Maar die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnentwil, die zijn ziel zal verloren hebben, die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, die zal dezelfde vinden. Een praktisch leven wel te verstaan. Nou ja, goed, leven als zodanig natuurlijk ook, nieuw leven in Christus, maar hier gaat het om de praktische consequenties daarvan. En dat wordt ook in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven, mag ik wel zeggen. Maar het idee blijft niet dat dat leven, die ziel, zou verbeterd worden, gecultiveerd zou worden gedomesticeerd, zou ik bijna zeggen, getemd. Hoe heet zoiets? Het zou niet worden afgericht. Men zou het kwijtraken. En als men dat kwijtraakt, terwille van Christus, ontvangt men daar een ander leven, een andere gezindheid primair. Maar daarna een andere levenswandel voor in de plaats. En dat is wat hier gezegd wordt. Op talloze plaatsen. Nou ja, talloos wil ik niet zeggen, dat is wat overdreven. Maar op vele plaatsen dan, hè. Want hetzelfde vinden we terug. Een paar bladzijden verder in Matthäus 16. Matthäus 16, vanaf vers 24 dan maar. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, namelijk mijn navolger wil zijn, mijn discipel, dat woord is dat dan, hè. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op. Langzamerhand krijg je ook het idee wat dat is, kruisdragen. Wij hebben dat woord veralgemeniseerd en toegepast op lijden in het algemeen, onder het motto elk huisje heeft zijn kruisje en dat soort dingen meer. Maar in de Bijbel heeft het een veel specifiekere betekenis. Het is lijden om zijn naams wil. Maar het is een lijden dat een gevolg is van een keuze die wij zelf gemaakt hebben. En we hebben niet gekozen om te lijden, maar we hebben gekozen om de Heer te dienen. Met consequenties uiteraard, eventueel. En dat is wat steeds gezegd wordt. Hè? Die verloochenen zichzelf en dus nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, zal hetzelfde verliezen. Dat is de bekende vicieuze cirkel. Men probeert grip te krijgen op het leven als zodanig. En hoe meer men dat probeert, hoe meer men tot de ontdekking komt dat men er geen greep op heeft. Men verliest het. Dat is het probleem. Ik geloof niet in al die goede praatjes, hoe goed bedoeld ook, om een mens af te richten en hem te adviseren over hoe hij leven moet enzovoorts. Ik heb trouwens een broeder gekend, die was sociaal werker. En die zei, ja, het sociale werk wat wij doen, nou, eigenlijk is het niet meer als schadebestrijding, te zorgen dat de levens niet verder uit de hand lopen. En dat is het dan. Maar werkelijk wat voor de mensen kunnen doen, zodat ze er bovenop komen enzovoort. Hij zegt, dat is maar in enkele gevallen toepasbaar. In de meeste gevallen lukt dat van geen kant. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling van de sociale dienst. De man is later bij het onderwijs gegaan. lijkt me voor de hand te liggen. Maar dat even terzijde. We hebben het er straks nog wel over, broeder Adeweger. Maar hij zei, het is schadebeperking. En dat is het ook eigenlijk. Meer is het niet. Heeft dat geen nut? Ja, dat heeft nut. Maar er zijn betere dingen. Het gaat er niet om dat ons erop gewezen wordt hoe we onze levens moeten leiden. Het gaat erom dat we gewezen worden op de Heer Jezus Christus, die in ons zou werken, beide het willen en het werken. Naar zijn welbehagen en in zijn kracht, uiteraard. Zie. En wie zijn leven zal willen houden, vasthouden, dat betekent het ook. Behouden wil gewoon zeggen, grip erop krijgen, houden, onder controle brengen, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, niet wie zijn leven verliezen zal, want men verliest het allemaal. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Zijn leven namelijk. Maar het is leven van andere aard. Niet het adamitisch leven, maar het leven van Christus. Het leven van de tweede Adam, de tweede mens, om zo te zeggen. Nou ja, het volgende vers gaat er ook over, maar ik sla me weer even verder. Om naar Marcus hoofdstuk 8... Marcus hoofdstuk 8, vers 34. Tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Precies dezelfde woorden. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en des evangelies, want des evangelies vanwege de blijde boodschap, die zal hetzelfde behouden. Onder evangelie niet te verstaan terwille van de prediking van het evangelie, maar terwille van de inhoud van het evangelie, uiteraard. Het evangelie is de aanduiding uiteraard van de inhoud daarvan, niet van de prediking daarvan in de eerste plaats. En de inhoud van het evangelie is alle nieuwtestamentische waarheid, want evangelie is immers de prediking van het nieuwe verband. Hebben we die nog? Dat is een brede term. Het gaat om het hele tegenwoordige werk van Christus in elk geval. En dus wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, en dus om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. En wat de wereld betreft, nou, hier staat het er weer achter. Wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won? En zijn de ziel schade leed? Men raakt dat leven toch kwijt. Wat schiet het op? Zie? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Die ziel valt niet te lossen. Hoe hoog de prijs ook is, men kan dat leven niet vasthouden, is het idee. En dus, je kan het beter maar accepteren als een gegeven en het meteen loslaten terwille van dat andere, dat volmaakte leven dat er is in Christus Jezus. Zie? Nou goed, ga toch door naar Lucas 9. We waren al in Lucas 14 en nu gaan we naar Lucas 9. Waar we de uitspraak terugvinden in vers 24, vers 23 eigenlijk. Nou, ik lees vers 22 ook mee. Hè. Daar staat: de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Ik persoonlijk geloof dat die woorden niet alleen van toepassing zijn op zijn historische lijden en sterven, maar dat ze ook van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, waarin de zoon des mensen nog steeds verworpen is door de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. Soms denk ik van welke denominatie dan ook. Ik kan het makkelijk zeggen, ik hoor bij geen denominatie, dus dat is makkelijk, hè. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden, slaat uiteindelijk op zijn wederkomst. Zoals zo dikwijls in de Bijbel. Maar goed, ik laat hem maar verder liggen. En hij zei tot allen, zo iemand achter mij wil komen, mij wil volgen. En nu voelt hem hangen. Hij zou verworpen worden. Hij wordt nog steeds verworpen door de wereld. En wie werkelijk discipel wil zijn van de Heer Jezus Christus, zal door de wereld verworpen worden. Maar ik weet niet of dat ook de bedoeling was van degene die ons discipelschap willen aanpraten. Ik ben er niet altijd van overtuigd. Ik heb altijd het idee dat we opgeroepen worden dan om nette christelijke mensen te worden. Een mooi visitekaartje van de christelijke cultuur en leefwijze en dat soort zaken meer. Misschien zie ik het verkeerd, ik hoop dat maar. Maar die indruk krijg ik er al van, altijd van. Dus begrijpt u me vooral goed, hier staat dat als men de Heer wil volgen, zal men zijn kruis op moeten nemen. En wat dat inhoudt, is dat men zal verworpen worden. En wellicht ook gedood worden. Niettemin wacht ons een opstanding. Het is hetzelfde verhaal, zeker wel. En dan volgt vers 24. Want zo wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden, want wat baat het een mens, enzovoorts. Dezelfde uitspraken weer, die hier herhaald worden. Daarna hebben we in Lucas de uitspraak ook nog een keer in hoofdstuk 17. In Lucas dus wel drie keer, ligt voor de hand. Want Lucas spreekt vanuit tamelijk menselijk perspectief. En beschrijft de Heer Jezus trouwens ook als mens, in zijn menselijke hoedanigheid. En daar vinden we dezezelfde uitspraak dus inderdaad drie keer. In hoofdstuk 17, vers 33. Gedenk aan de vrouw van Lot, dus vers 32. Nou, even dan, vooruit. Gedenk aan de vrouw van Lot. Wat was er mee? Werd veranderd in een zoutvaatje, ja. Zij keek achterom. En u weet, wie achterom kijkt is onbekwaam tot het koninkrijk Gods. Achterom kijken is trouwens erg moeilijk, vind ik persoonlijk. Soms kom ik niet verder dan zo. Hè? En na enige massage kom ik iets verder, maar mensen kan niet achterom kijken, dan kost je de kop, broeder, als je hoofd achterstevoren staat. Precies, daar is een mens niet voor gebouwd. Hij is gebouwd om naar een toekomst te kijken, maar die heeft hij niet. Of toch? Nou ja, op deze manier. Hè? Gedenk aan de vrouw van Lot, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, als hij dan per se in Sodom wil blijven. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Dat wil zeggen, die zal ander leven krijgen, uiteraard. Zie. Nou, dan hebben we hem ook nog een keer, zelfs in het Johannesevangelie. Dat is heel zelden dat je dezelfde uitspraken bij alle vier evangelisten tegenkomt. Maar dit is er een van. In Johannes 12 namelijk. Komt hij ook nog voor. Johannes 12 vers 25. In een totaal ander verband wordt het daar geplaatst. Namelijk in verband met de beroemde uitspraak uit vers 24. Voorwaar zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, enzovoort. Uiteindelijk worden toch weer in eenzelfde verband geplaatst. Want daar gaat het natuurlijk om. Wij zouden de Heer Jezus volgen. En hij gaf ditzelfde voorbeeld. Hij heeft zijn leven in deze wereld gehaat. Hij gaf het op. En in plaats daarvan ontving hij eeuwig leven. Heeft God hem opgewekt uit de dood ten derde dagen. Of met de woorden van Hebreeën 12. Hij heeft de loopbaan gelopen die hem voorgesteld was. En dus hij heeft het kruis gedragen. En de schande veracht. Dat wil zeggen, hij werd verworpen. Dat is een schandelijke aangelegenheid. Schande is dat je ergens buiten geplaatst wordt. Zie? Maar hij heeft de loopbaan gelopen. Het kruis gedragen. De schande die daarbij wordt veracht. En is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En om de vreugde die hem voorgesteld was, hij wist dit en geloofde dit op voorhand. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij die loopbaan gelopen. En zijn navolger zouden wij zijn. Daar gaat dat hele hoofdstuk vervolgens trouwens over. Hè? Hebreeën hoofdstuk 12. Nou ja, de voorgaande hoofdstukken zelfs ook al. De bedoeling was namelijk dat ook wij onze levens zouden haten hier en dat we onze verwachting zouden stellen op wat we van Gods wegen zouden ontvangen. Ons vertrouwen zouden stellen op de belofte Gods en daarmee op het werk dat Hij in ons zou doen. Kortom, de Bijbel is niet positief over dat oude leven. Dan heb ik andere uitdrukkingen buiten beschouwing gelaten. Zo van de oefening van het vlees is van weinig nut of is geen nut. En dat soort uitspraken meer, weet u wel. Daar zijn we nogal wat van hoor, van dat soort uitspraken. Zie? Maar er staat iets anders tegenover. Want dat oude leven, dat zinloos en aards en sterfelijk, dus vergankelijk, is, wordt vervangen door een leven dat één doel heeft. Het is niet zinloos, niet een ledig, maar een vol, zelfs volmaakt leven. Met inderdaad een doel. Een leven dat niet aards is, maar dat uit de hemel is, zoals we al gelezen hebben. En dat niet vergankelijk of verderfelijk is, maar integendeel onverderfelijk of gewoon eeuwig. Want dat is het meest voor de hand liggende woord in dat verband. Precies het tegenovergestelde daarvan. Nieuw leven, ander leven in de plaats van het oude. Het is niet voor niks dat de term bekering veel populairder is dan die van wedergeboorte. Bekering is zoals het aan de buitenkant uitziet. Wedergeboorte is het wezen ervan. En dat is dus veel belangrijker. Namelijk, er komt nieuw leven in het oude lichaam, eventueel, als je het zo kunt zeggen. Maar in ieder geval, er komt nieuw leven in plaats van het oude leven. Dat de levenswandel daarmee verandert en dat het als bekering, een omkering wordt aangeduid, dat is inderdaad correct, ja. Zo is dat. Maar het wezen ervan is dat wij als gelovigen geacht worden gestorven en begraven te zijn met Christus, maar ook worden wij geacht met hem nieuw leven te hebben ontvangen. Het is niet maar een theorie, maar het is een realiteit. Dat leven zou in ons geleefd worden. Dat het bij een theorie blijft dikwijls, is omdat men de praktijk daarvan niet kent of ervaart. Maar eigenlijk omdat men die niet wil. Omdat men net als de Corinthiërs aardse maatstaven en dus uitwendige maatstaven aanlegt. Als alles maar gaat volgens de regels, dan is het goed. Heb je dat nou ook? Dan is er weer een of ander iets uit de hand gelopen in Nederland enzovoort. Dan worden de Kamervragen gesteld en de commissie ingesteld om het na te zoeken. En dan komen ze tot de ontdekking dat er niks mis is gegaan. Het is allemaal gegaan volgens de regels, maar het liep wel uit de hand. Maar er was niks fout, iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Waaruit je maar ziet dat je die dingen maar het beste kunt afschaffen. He? Nee, dat ook weer niet. Maar het idee dat alles in orde is als volgens de regels is, dat is absurd. Toch? En zo is het met de mens ook. Stel dat de mens zich werkelijk aan de wet, aan de voorschriften zou kunnen houden. Dan nog is hij een sterfelijk mens en raakt hij zijn leven kwijt. Wat schiet het op? Nou en? De prediker zegt, wees niet al te rechtvaardig. Het brengt alleen maar verderf over u. Is zo. Het heeft geen zin, schiet niet op. En de leven raak je toch kwijt. Wat je zou doen, is niet proberen rechtvaardig te zijn. Wat je zou doen, is gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen en je er geen zin meer in hebt. Populair gezegd. Dus hoofdstuk 12. Je moet je door 11 hoofdstukken heen worstelen, dat weet ik. Maar het staat er wel, hè. En woorden van die strekking trouwens al eerder, hoor. Dat zou men doen, maar dat is een heel ander ding. God geeft ons nieuw leven in Christus. Dat is de essentie van de Bijbelse boodschap. Al moet ik misschien zeggen, het is de essentie van de Nieuw-Testamentische boodschap. Maar ja, de essentie van de Oud-Testamentische boodschap is dat God een nieuw testament, een nieuw verbond zou sluiten. En belooft aan ieder die gelooft. Zodat het waar blijft, de essentie van de Bijbelse boodschap is dat God nieuw leven geeft in plaats van het oude. Dat hij een nieuwe schepping maakt in plaats van het oude. Dat hij een mens zou maken, bladzij 1 van de Bijbel, dat hij een mens zou maken naar zijn beeld en gelijkenis. Maar dat is niet die eerste. Dat is die laatste. Dat is Christus, die het beeld Gods is. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wegen. En die ons de onzienlijke God heeft getoond. Dan wel geopenbaard, dan wel uitgelegd met wat nieuwtestamentische uitspraken. Daar gaat het om. God geeft ons iets anders. Iets beters, iets van toch van gelijke aard, maar dan op een veel hoger niveau. Een nieuwe schepping in plaats van het oude. Zie? Dat is dat leven van Christus zelf. Zoals ons natuurlijke leven, dat leven van Adam is, zo is dat nieuwe leven het leven van Christus zelf. Het wordt triomfantelijk aangekondigd, met name in Johannes, daar ben ik nu toch, dus dat is wel makkelijk. In Johannes 5 staat zo'n prachtige uitspraak. Johannes spreekt nu eenmaal over het tegenwoordige werk en de positie van Christus op allerlei mogelijke en soms misschien ook onmogelijke wijzen, maar het gebeurt nu eenmaal. En in Johannes 5 staat in vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Hij blies het in Adam, maar hij heeft het in zichzelf, weet u wel. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, dat betekent, die Vader is niet vergankelijk of sterfelijk. Hij heeft het leven in zichzelf en houdt het daar vast. Maar alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Maar het idee is dat de Vader dat leven geeft aan Christus. Goddelijk, namelijk onvergankelijk leven. Leven in zichzelf. Leven dat niet van omstandigheden afhankelijk is. Leven dat niet aan verderf onderhevig is of iets dergelijks. Maar leven en onverderfelijkheid heet het. Ik meen in een van de brieven aan Timotheus. Hè. God heeft in Christus het leven, namelijk de onverderfelijkheid, aan het licht gebracht. En dat is de essentie van alle Bijbelse prediking. En dezezelfde woorden vind je op een andere manier terug in 1 Johannes. Dat is de aanhef van de Johannesbrieven. Waar Johannes zegt wat wij van de beginnen. Wat van de beginnen was. 1 Johannes 1 vers 1. Teruggrijpend dan toch in elk geval op Genesis 1. Sommigen zeggen grijp nog verder terug. Maar dat maakt niet uit, je bent dan in ieder geval in Genesis 1. Ook als je denkt dat je nog verder terug moet, dan moet je verder terug naar Genesis 1. Dus dat is toch Genesis 1, hè? Genesis 1, in de beginnen. En hier staat hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, woord dus. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, dat wil zeggen, dat is de vervulling van dat woord Gods, de uitwerking daarvan. Wat is het woord Gods? Waar spreekt God over? over een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Wat hebben de ogen van Johannes gezien? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van de Vader. Johannes 1 vers 14. En hier zegt hij, hetgeen wij gehoord hebben, hebben we ook gezien. Met onze ogen, we hebben het aanschouwd. Dat wil zeggen, officieel waargenomen. Dat is aanschouwen, niet maar vluchtig, maar officieel, hè? En in het groot. Hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Want de Heer zei, leg uw vinger maar in mijn zij, enzovoort. Tast maar, ik ben het echt, enzovoorts. En Johannes haalt het aan en hij zegt, wat wij van de beginnen gehoord hebben, hebben wij gezien, aanschouwd en getast, van het woord des levens, inderdaad. Vers 2, want het leven is geopenbaard. Daarmee ook het woord, maar wat je taalkundig zou verwachten is, want het woord is geopenbaard, maar hij zegt, het leven is geopenbaard. Dat was wat beloofd was. En dat is wat geopenbaard is in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Leven en onverderfelijkheid werd aan het licht gebracht. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven. Zie, de boodschap is niet de verbetering van de oude mens, de vervulling, de volmaking van de oude mens. De boodschap is een nieuwe mens. De boodschap is Christus. Nieuw leven in Christus voor een ieder die gelooft. Daarom doe ik altijd zo lelijk over alles wat er maar in de publiciteit komt, dat zich weer richt op de verbetering van de mens. Trouwens, nou ik het zo zeg, denk ik ineens, ja, daar gaat het altijd over de verbetering van de mens. En daar hebben we een christelijke variant op uitgevonden. Dan is het de verbetering van de christen. Dan moet hij weer een discipel worden. Tegenwoordig moet hij trouwens een leider worden, heb je dat gehoord? Moet een leider, er is een vakblad voor tegenwoordig. Voor christelijke leiders, leiderschap, weet je wel wat, allemaal. Wat we allemaal weer moeten. Ene keer moeten we volgzaam zijn en nou moeten we allemaal weer voorop lopen. Dat is een toestand hoor, allemaal voorop. Allemaal op het eerste bankje in de bus, broeder, ja. Een hele brede bus wordt het, ja. Zo'n Belgische was dat toch, of niet? Ja, nou goed. Doe maar weer. Nee, waar het om gaat is niet de verbetering van de oude mens. Christen of geen christen. Integendeel. En de christelijke boodschap is dat we daarmee opgehouden zijn. Dat het geen enkel nut heeft. Wij weten dat, we hebben dat aanvaard. En we hebben tevens aanvaard dat nieuwe leven in de plaats van het oude leven. En wat er van het oude leven zou geworden zijn, ik zou het niet weten. Ik probeer altijd dat lied te citeren. Dat lukt me nooit. Lied 3 is het, geloof ik. Ik weet niet wat er van het oude leven geworden zou zijn. Niet veel in elk geval. Het was weinig belovend, hebben ze mij tenminste al vroeg verteld. Maar er was godzijdank een alternatief. Zie? En dat is wat verkondigd zou worden. Een leven dat niet volmaakt gemaakt hoeft te worden, maar wat in zichzelf volmaakt is, omdat het in wezen goddelijk leven is. Petrus zegt zelfs dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Dat is niet niks. Dat weet ik. Maar het is wat God ons gegeven heeft in Christus. En alles wat gericht is op die oude mens, dat is een soort rommelen in de mestvaalt om er nog een beetje wat van te maken. Kijk of er nog wat in zit. Enzovoort. Armoediger geloof kun je dus meteen niet meer voorstellen. En dat meen ik voor de volle 100%. Waarom vertrouwen gelovigen niet gewoon op wat God beloofd heeft? Wat God beloofd heeft, dat zal hij geven, zegt het lied. Het is wat hij doet, wat hij wil doen. De vraag is alleen of wij het ook aanpakken, of we hem toelaten. Of we al die deuren van ons hart, weet u wel, of van ons leven voor hem hebben opengesteld, leren wij met een flanelbord op de zonderschool. Het heeft indruk op me gemaakt, blijkbaar. Maar daar gaat, want ik had er geen flauw idee waar het over ging toen, maar dat leer je later wel. Hè? Of wij voor hem beschikbaar zijn, opdat hij ons zou vullen. Sommigen lezen dat in de Bijbel, dat we gevuld moeten worden enzovoort, en hebben daarvan gemaakt een of andere ervaring, incidenteel. Men noemt het dan vervulling met de Heilige Geest, waardoor er ineens vreemde dingen gebeuren, wij ineens vreemde dingen beleven, en denkt dan dat dat is. Ik moet u zeggen, dat is het niet. Wat het ook wezen mogen, dat is het niet. Wij zouden ons laten vullen met dat woord van God, opdat dat ons denken, ons gemoed zou veranderen. En als vanzelf, want zo zie ik dat nog altijd, als vanzelf zou het ook onze levenswijze veranderen. Het brengt ons tot andere beslissingen, tot een andere keuze. Niet voor vader en moeder, of wie het maar was ook alweer, maar voor de Heer. Nou heb je geluk als je vader en moeder dezelfde keuze maken, maar dan nog wil het niet zeggen dat de weg dezelfde is. Begrijp je me vooral niet verkeerd. Maar dat volmaakte leven, dat is wat God tot stand gebracht heeft in Christus, en het is dat leven dat hij ons geeft. En dat is strikt genomen ook de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Hij zegt, wat God uit zou storten, heeft hij gegeven in of aan de Heer Jezus Christus. En die geeft het weer aan en ieder die gelooft. Dat heet Heilige Geest, maar dat is ook dat nieuwe leven. Dat is die Heilige Geest, dat is niet wat anders. Men heeft er wat anders van gemaakt. In de theologie, in de filosofie, in ons dagelijkse woordgebruik enzovoort. Maar in de Bijbel, de Heilige Geest is God zelf, is het leven. Geest is leven. Is het leven van God zelf en daarmee het leven van Christus. Die geest zouden wij ontvangen. En dat leven impliceert primair een ander denken, een verandering van gemoed. Dat heet ook geest trouwens en niet ten onrechte natuurlijk. Vanzelfsprekend zelfs. En dat is waar het om gaat. En het doet niet een beroep op ons menselijk denken. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben zelfs al ouder dan broeder Klaas Boersma, kan ik u zeggen. Dus dan heb ik langzamerhand recht van spreken, nietwaar. Ik kan u zeggen, ik heb de indruk dat als God iets van een mens wil, dan is het juist en vooral dit. En als u als kind van God wat moet leren, dan is het in de eerste plaats dit. En dat wil de Heer dat u dat leert. Dat is een van de eerste dingen op de weg van ons christelijke leven, zal maar zeggen, nadat wij tot geloof gekomen zijn, wij moeten leren dat voor God dat oude niet telt. En als je denkt dat je nou als christen moet gaan leven, vergeet het maar rustig, het zal blijken dat het nergens op uitkomt. En hoe oprechter u dat probeert, hoe duidelijker de Heer u dat zal doen blijken. Sommigen van ons moeten eerst met de kop vele malen tegen een muur oplopen voor het doordringt. En ik denk dat de Heer dat bewust zo laat gebeuren. Hij houdt zich niet bezig met het verbeteren van de oude mens. Daar houden wij ons mee bezig en hopen God daarvoor te interesseren wellicht. Maar hij doet het niet, hij heeft het weggedaan. Dat is essentieel voor onze verlossing. Wij zijn ervan verlost. En hij gaf ons wat anders. Opdat zijn kracht, dat is wat hij ons gaf, opdat zijn kracht in onze zwakheid, soms denk ik ondanks onze zwakheid en soms denk ik dankzij onze zwakheid, maar niettemin opdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. En Paulus zegt, daarom roem ik in mijn zwakheden. Hetzelfde hoofdstuk in, wat het maar was, 2 Korinthe 12 of zo. Heb je hem nog? Dat is een radicale boodschap. Eén ding is wat bedreigend is voor ons als gelovigen, is dat die twee verschillende werelden door elkaar gaan lopen. dat we onze menselijke filosofie loslaten op de Bijbel, of dat we de Bijbel gebruiken om licht te werpen op onze aardse eigen oude omstandigheden van ons leven en dat soort dingen meer. Daar is het niet voor. Zie, daar spreekt de Bijbel ook niet over. De Bijbel en wat de Heer ons demonstreert, is dat van die oude mens sowieso niks terecht komt. En van de wet die in zichzelf heilig en volmaakt en goed is, wordt gezegd dat in die wet geen ding volmaakt is. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Hebben jullie nog? Hebreeën 7, ik noem hem even tussendoor voor de aardigheid. Hè? Hebreeën 7, volmaakt leven onder de wet. De wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft een aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. En met nog iets andere woorden, door welke wij aan God offeren. Want dat is wat het echt betekent. Volgens de Bijbelse termen. De wet heeft geen ding volmaakt, maar is de aanleiding tot een betere hoop. Het oude verbond is niet volmaakt, maar het verwijst naar een volmaakt nieuw verbond. Zie? Waarin wij God offeren en een volmaakt offer brengen. Toch? We stellen onze levens tot levend heilig God een welbehagelijk offer. En daarna leren we de volmaakte wil van God kennen, zegt Romeinen hoofdstuk 12 immers. Nee, die oude mens, daar gaat het niet om. Die nieuwe mens, dat is volmaakt. Volmaakt leven in Christus. Vergis u niet, onze wedergeboorte staat niet op zichzelf. Dat wil zeggen, gebeurt niet op onze persoonlijke titel, wat er ook wezen mogen. Onze wedergeboorte is in werkelijkheid het ontvangen van het leven van Christus. Dat staat niet op zichzelf. Daarom zegt de apostel, niet meer ik leef. Maar hij zegt er meteen achteraan, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En op een andere plaats, het leven is mij Christus. En zo verder. Wij ontvangen zijn leven. Daar mankeert niks aan, integendeel. Dat is volmaakt, het is dus vol. Of het onze levens ook vult, ja, dat is de bedoeling. Dat is de praktische uitwerking daarvan. Maar het neemt niet weg dat het leven in zichzelf volmaakt is. Als we denken dat het niet zo is, dan is dat eigenlijk godsnastelijk, omdat we dan zeggen dat het leven van Christus niet volmaakt is. Toch? Maar het is het leven van Christus. Wij moesten trouwens ook vroeger van de navigators, toen moest je dat nog op zijn Engels uitspreken, moesten we die tekst uit ons hoofd leren uit Johannes 14, hè. Ik ben de opstanding en weet u dat nog, van die kleine kaartjes dat je dan, die moest je bewaren in je borstzak. Moest je regelmatig kijken aan je hoofd leren, weet je wel. Ik ben de opstanding en het leven, ik kon dat niet hoor overigens. Laat staan dat ik kon onthouden waar het stond. Maar dat moest wel eigenlijk, hè. Van die kleine kaartjes met bijbelteksten. Ik denk nog dat het een goed systeem is. Het heeft mij niet veel geholpen trouwens. Maar vooruit, hè. Maar die weet ik nog wel, hè. Ik ben de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat betekent dat? Ik ben de opstanding en het leven. Dat hij de bron van leven is. En daarom, wij zouden ons op hem oriënteren. Zie? En niet op alles wat die mensen weer hebben uitgedacht met betrekking tot de groei van onze christelijke gemeente en dat soort dingen meer. Op basis van wereldse, aardse filosofie. Integendeel, het gaat om het leven van Christus. Hij is de opstanding en het leven. En niemand komt tot God dan door hem. Als men dan God zoekt, hè, die vindt men niet. Tenzij dan dat men komt tot de Heer Jezus Christus. Bij hem komt men terecht en van hem zou men ontvangen dit nieuwe leven. En zijn kracht zou in onze zwakheid volbracht worden. Mooi in dat verband is natuurlijk ook altijd weer Colossense 3, vers 4 of zo. Waar de apostel zegt dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat betekent toch dat we hemelse maatstaven zouden aanleggen en niet aardse. Dat we ons zouden onderwerpen aan deze veel hogere hemelse christelijke normen. In Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn, dat is vers 1 en 2. Vers 3, want gij zijt gestorven. Daar valt dus ook niks meer aan te verbeteren. Want gij zijt gestorven en uw leven. Want wij mogen dan gestorven zijn, maar leven hebben we. Uw leven is met Christus verborgen in God. En als het verborgen is, hoef je meteen niet meer je best te doen om het te demonstreren. Dat is ook zo'n verschrikkelijk misleidende gedachte. Wij moeten toch iets van Christus openbaren aan de wereld, bedoelt men. De wereld. Laten we het meteen groot zien. Hè? Aan de wereld. Iets openbaren. Er valt voor ons niks te openbaren. En zelfs aan onszelf nog niet. Want het leven van Christus is verborgen. En dat blijft het ook. Was ook de bedoeling, zoals Christus zelf verborgen is, logischerwijze. En als hij zich niet openbaart aan de wereld, omdat hij dat pas doen zal in zijn wederkomst, geldt voor ons hetzelfde uiteraard. Er valt voor ons ook niks te openbaren. Te vrezen van, als we het toch doen, dan zijn wij bezig om een schoon gelaat te proberen te tonen aan de mensen. En daar heb je de wet bij nodig, zegt Galaten 6. Maar het was niet de bedoeling. Ons leven is met Christus verborgen in God. Zie? En wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als u filosofisch tot de gedachte komt dat het toch iets van gezien zou moeten worden, dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo, maar niet nu. Daar is een tijd voor. Of moet ik weer terug naar prediken? Alles heeft zijn tijd, las ik. Niet hardop, maar ik las het wel als opschrift boven hoofdstuk 2 was het, geloof ik. Maar goed. Dus met dit ook, dat komt pas in de toekomst. Maar wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is. Niet eens van wie wij het leven hebben ontvangen. Dat is wel zo, maar het is veel sterker. Hij is ons leven. Kijk, het eigenaardige is dat wat de natuurlijke mens betreft zijn we altijd geneigd om onze natuur te onderdrukken. Daar is een goede reden voor, anders lijken we te veel op apen. Volgens Dekkers, ja, precies. U weet wat beschaving is, hè? Beschaving is een laagje vernis die tot doel heeft om de werkelijke aard van de mens te onderdrukken. Ik vind het ook nuttig, beschaving. Voor de beschaving zelf als zodanig. Want ja, dat u niet deugt, dat weet ik wel, maar ik word er liever niet mee geconfronteerd. Dus ik stel dat laagje vernis zeer op prijs. Ik meen het echt bloedserieus. Ik hoop dat u zich weet te gedragen, vooral als u straks in twee bussen met ons meegaat. Ik moet er niet aan denken eigenlijk. Wat ben ik begonnen? Dus ik stel zeer op prijs dat u met mes en vork eet en dat soort dingen meer. En niet spettert. Nou ja, enzovoort. Dat is heel mooi. Maar iedereen weet wat beschaving is. Is een laagje vernis. En als dat eraf gaat, is de mens gewoon een beest. En wordt hij gerubriceerd in de categorie zoogdieren. Wat ook een vreemde term is. Bijna, maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar zoiets. En wat hem onderscheidt is dus zijn discipline. Hij heeft zich iets aangeleerd enzovoorts. En dat wil zeggen, als een mens ver wil komen, aanzien wil verwerven in de wereld, moet er een flinke, dikke laag vernis over. En dat stellen wij allemaal zeer op prijs. Ter onderdrukking van de beroerde natuur van de mens als zodanig. En weet u wat nou zo eigenaardig is? Bij die nieuwe mens is het precies andersom. Dat laagje vernees, wat er eventueel overheen zit, dat onderdrukt het wezen van die nieuwe natuur. Als u begrijpt wat ik bedoel. Soms denk ik dat onze deftige westerse cultuur juist de openbaring, als ik dat woord even dan toch mag gebruiken, maar laten we zeggen dat het de uitwerking van het leven van Christus in ons verhindert, want Christus houdt zich niet aan onze cultuur en aan onze regels, aan onze conventies en afspraken en laat staan aan onze theologie. Hebben jullie nog? Ja, dat is een zwaar, dat is een moeilijk dilemma, denk ik wel eens. He? De ene kant probeer je niet aanstoot te geven en je netjes aan te passen aan je omgeving. Aan de andere kant zou je de Heer de ruimte moeten laten in je leven. Dat betekent dat je heel onaangepast bent, hoor. Dan wordt het toch een beetje gecompliceerd. Maar ik denk dat het voldoende is om er alleen maar op te wijzen. He? Een beetje net aangepast gedrag is heel aardig, zolang het werk van Christus niet in de weg staat. Toch? En voor de rest, iedereen weet hoe gemakkelijk dat laagje vernis kapotgestoten wordt. Dus het mag ook niet zo moeilijk zijn om onze levens aan de Heer over te geven. Dan maar een laagje eraf, zal ik maar zeggen. Dan maar het fineer kapot. Maar zo wat, als het nieuwe dan maar geleefd zou worden. Want om dat laatste gaat het, daarom alleen maar. Hè? Want Christus in ons leven is ons leven en hij zou in ons, zijn leven, zijn volmaakte leven, zou in ons geleefd worden. En ik moet volledigheidshalve, nou volledig dat kan niet natuurlijk, maar ik zou toch in dit verband moeten lezen ook 1 Johannes 5... Mede omdat het bekende schriftplaatsen zijn. Eveneens met dank aan de navigators. Voor vers 12 althans. Voor 1 Johannes 5. Maar ik lees vers 11 ook. Dit is de getuigenis. Dat is hetzelfde als dit is het woord dat wij van het begin gehoord hebben. Uit 1 vers 1. En nu staat er, dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. God heeft het ons gegeven en daarna wordt het nog strakker verteld. Nog essentiëler, namelijk, en dit leven is in zijn zoon. Niet maar van zijn zoon, het is in zijn zoon. Dat wil zeggen, het is daar nog steeds. En wij als gelovigen, wij als wedergeborenen, hebben deel gekregen aan die zoon. En waar zoon betekent erfgenaam, hebben wij dus ook deel aan zijn erfenis. En zijn we niet alleen kinderen Gods, maar ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar ja, dat was Romeinen 8 toch? In wezen kom je het hier dus ook tegen. Hè? De getuigenis is de essentie, zeg ik dus straks, van heel de Bijbelse boodschap en specifiek van het Nieuwe Testament dus, is dit. En hier staat het, dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige, weet u nog wat eeuwig betekent? Oh, ik was het niet op de laatste collegedag, op dagen. Eeuwig, wat eeuwig betekent? Voor een bepaalde tijd, zei iemand. Wat onzin, hè? Eeuwig slaat niet eens op tijd en het is juist niet bepaald, maar het is onbepaald. Dat is wat het betekent, onbepaald. Eeuwig is onbepaald. Onbeperkt is een ander woord daarvoor. Zonder grenzen. Eeuwig leven is leven zonder grenzen. En het oude heeft zijn grenzen. Niet alleen in de tijd, maar ook in de omstandigheden, in zijn mogelijkheden. En uiteindelijk, logischerwijs uiteindelijk, in de tijd. Het is maar beperkt in jaar. Maar ook in beperkt in vermogens. Maar dit eeuwige leven is niet alleen altijd durend leven, omdat het niet alleen door de tijd niet beperkt wordt, maar ook wat de kracht betreft die daarin werkt. Het is niet beperkt, dat leven in zichzelf niet. Zie? Die kracht Gods is onbeperkte kracht. Dat wij mensen ons die dingen niet kunnen voorstellen, is omdat wij zelf van nature beperkt zijn. En daaroverheen kunnen wij dus niet denken. Onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. We moeten ons daarna tevreden stellen met abstracties die ieder verkeerd kan begrijpen, denk ik dan altijd. Maar laat het maar zitten. God heeft ons gegeven dat eeuwige leven, dat onbegrensde leven. Onbegrensd ook in de mogelijkheden daarvan. En al wat God doet, hoe heet het lied ook alweer in het Nederlands? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Precies. Ik zoek naar die uitdrukking in Filippenzen. In hem die mij kracht geeft. Hoe was het ook weer? Ik vermag alle... Dat was het. Ja. Oh, moet het verzoeken. Ik vermag alle dingen. Precies. Maar dat is de werking van dat eeuwige en dus onbegrensde leven. Onthoud dat. Dat eeuwig, eeuw betekent zonder grens. Dat is de enige echte betekenis van de term. En soms duidt het op tijd... Maar lang niet altijd. Het is dikwijls ook ruimte, omstandigheden enzovoorts. Hè? Nou goed, laten we verder maar zitten. Maar er staat, de essentie van de prediking is dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in de Zoon, het blijft daarin. Het komt niet zozeer van hem tot ons. Het is eerder zo dat wij tot hem gebracht zijn en daarmee deel hebben gekregen aan hem. En daarna kortheidshalve vers 12, die de Zoon heeft, voor zover je dat zo mag zeggen dan, maar Johannes zegt het zo, dus wij doen het ook maar, hè. Wie de Zoon heeft, eerder heeft hij ons, denk ik wel eens, maar vooruit. Wie de Zoon heeft, die heeft dus het leven. En Johannes, de meester van de metaforen en synoniemen, demonstreert ons de betekenissen van het begrip Zoon en leven. Hij zegt, het is hetzelfde. Buiten hem is er geen leven, het leven is in de Zoon. En dus wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat staat er meteen achter. En wij zouden in hem geloven, ons vertrouwen op hem stellen, opdat wij ook inderdaad zijn leven zouden hebben. Een leven dat in zichzelf volmaakt is. Dat is tamelijk statisch. Het gaat dan ook over de staat, niet over omstandigheden, maar over de staat van dat leven als zodanig. En dat is volmaakt. Dat is niet het doel waarnaar wij streven, maar dat is van waaruit wij leven. Dat is onze uitgangspositie. Daar begint onze levenswandel. Nou ja, mee wilde ik zeggen, ik bedoel, daar begint ons lopen van de loopbaan mee. Niet om volmaakt te worden, maar omdat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Zowel juridisch, de jure, als ook de facto. Dat wil zeggen, het is niet maar een verhaal. God rekent ons het een en ander niet toe. Nee, we hebben dat leven van Christus ontvangen. Dat leven is volmaakt en God ziet ons in Christus en kent ons dus als volmaakt. Dat zijn we ook, want die kracht werkt in ons. Dat die kracht per definitie onbegrensd is, dat is juist, want die is eeuwig. Zijn eeuwige kracht heet het toch? Dat betekent gewoon zijn onbeperkte kracht hoor. Dat betekent niet zijn kracht die tot een bepaald tijdperk behoort. Zoals men ons tegenwoordig probeert wijs te maken weer eens. Hè? Dat betekent zijn onbeperkte kracht. Die kracht werkt in ons. Er moet bijgezegd worden dat die kracht tot op heden beperkt wordt in de uitwerking. Begrijp je me goed? Die kracht is onbeperkt, maar de uitwerking ervan wordt beperkt, wordt bepaald, wordt begrensd door het vat waarin die kracht werkzaam is. Als u begrijpt wat ik bedoel, het wordt beperkt door ons vergankelijke, stoffelijke lichaam. Of gewoon door die oude mens, die oude natuur. Maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. Je zou bijna zeggen, hoe gauw je daarvan verlost bent, hoe beter. Maar we waren tegen euthanasie. Dus we laten het er maar weer bij. Dit soort dingen die krijg ik nooit goed uit mijn keel allemaal. Niet netjes, maar zoiets. Hè. Het is zo dat het eeuwige leven van Christus in ons is en de uitwerking daarvan is begrensd. Vergis u niet, de uitwerking daarvan zou heel ons leven vullen. Zie? Maar in de toekomst, wanneer wij veranderd zullen zijn, zal de uitwerking daarvan ook zijn naar buiten en daarmee in de wereld. En dat is ook wat 1 Korinthe 15 erover zegt. Hebben we al gelezen en ook Colossense 3 hebben we ook al gelezen. Dat leven werkt in het verborgene. Dat is vooralsnog. En het is dus vooralsnog een beperking. Maar men zou die kracht die in ons werkt niet onderschatten. Alleen, die kracht wordt alleen gebruikt voor Gods doel. Niet voor het onze. Je kunt ook zeggen, die kracht beperkt zich tot Gods doel. Is het dan een beperkte kracht? Nee, toch niet. In wezen niet. Het is een volkomen, volmaakte kracht, dat wil zeggen, die wordt niet begrensd. En reeds nu, in het oude lichaam, bij wijze van voorschot op de jongste dag en die nieuwe schepping, om zo te zeggen, hebben wij die kracht reeds in ons leven ontvangen. En de bedoeling is dat die kracht onze levens zou vullen. In andere kringen noemt men dat de vervulling met de Heilige Geest. Maar bij nader inzien, zo noemt de Bijbel dat ook. Hè? Dat is wat het is. Hè? Dat is vervulling met de Heilige Geest. Dat leven van Christus in ons, in heel ons leven, in ons praktische leven dus, zijn uitwerking zou hebben. Want, maar daar hebben we straks dan weer over, wij hebben volmaakt leven ontvangen en daarom zijn wij volmaakt. Ons leven is Christus en Christus is volmaakt en, zegt Colossense, gij zijt in hem volmaakt. Daar streven wij niet naar. Waar wij naar streven, is naar dat volmaakte leven van Christus inderdaad bezit van ons zou nemen. Toch? Ons zou veranderen. Niet maar wat zou doen, dat is het natuurlijk wel, maar het wekt de verkeerde indruk. Het zou ons veranderen. In ons denken, ja, in ons gemoed is een iets sterkere term, want denken is nogal technisch, maar gemoed is een staat van bewustzijn ook. Hè? Dat is eigenlijk wie wij zijn. Het verandert ons naar de inwendige mens. Dat was dat woord waarmee we begonnen in 2 Korinthe 4. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Zie? En terwijl het oude verdorven wordt van dag tot dag, wordt dat oude, sterfelijke, niet te min van het leven, dan wel door het leven, verslonden. Zodat men op de duur echt niet meer weet, wat is nou die oude mens en die nieuwe mens. Het gaat ook niet om het onderscheid. Het gaat erom dat zijn kracht in onze zwakheid zou volbracht. Zou volmaakt, kan ook hoor. Zou volmaakt worden. Maar dat slaat niet op de staat van ons als volmaakt in Christus, maar slaat op de, wat ik altijd maar noem, de toestand, de omstandigheden. Dus, maar daar hebben we straks weer over, want het is eerst weer tijd voor broeder Bos.